Jacob. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefden, genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van zijn Zoon, Jezus Christus den Heere, door de Heilige Geest. Amen. Vooraf wordt aan de gemeente bekendgemaakt dat op 12 maart is overleden Hermina van Krimpen in de leeftijd van 95 jaar. De rouwdienst zal plaatsvinden op DV zaterdag 17 maart om 11 uur. In de aula van de protestantse begraafplaats Tjaarloos aan de Tjaarloosse Lagendijk 680 in Rotterdam. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden. Voorafgaande aan de rouwdienst is er gelegenheid tot condoleren van 10:30 tot 11:50 in de voorgenoemde aula. Zingen wij in verband met dit overlijden uit de 89ste psalm en daarvan het 19e vers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. En wat daar volgt uit psalm 89, het 19e vers. gemeente, luisteren wij met eerbied en aandacht naar het woord des Heren. Het zal in deze middagmiddag u gelezen worden uit het eerste boek van de Koningen. Daarvan het 18e hoofdstuk, te beginnen bij het 30e vers. 1 Koningen 18, vanaf vers 30 tot het einde van dat hoofdstuk.
Toen zei Elia tot het ganse volk: nader tot mij. En al het volk naderde tot hem en hij heel het altaar des Heren dat verbroken was. En Elia nam 12 stenen naar het getal der stammen van de kinderen Jacobs, tot welke het woord des Heren geschied was, zeggende: Israël zal uw naam zijn. En hij bouwde met die stenen het altaar in de naam des Heren. Daarna maakte hij een groeve rondom het altaar naar de wijdte van 2 maten zaad. En hij schikte het hout en deelde de var in stukken en legde hem op het hout. En hij zei: vult 4 kruiken met water en giet het op het brandoffer en op het hout. En hij zei: doet het ten tweede malen. En ze deden het ten tweede malen. Voort zei hij: doet het ten derde malen. En ze deden het ten derde malen. Dat het water rondom het altaar liep, daartoe vulde hij ook de groeven met water. Het geschiedde nu, als men het spijsoffer offerde, dat de profeet Elia naderde en zei: Heere, God Abrahams, Isaaks en Israël, dat het heden bekend wordt dat gij God in Israël zijt en ik uw knecht, en dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, opdat dit volk erkenne dat gij, o Heere, die God zijt, dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Toen viel het vuur des Heren en verteerde dat brandoffer en dat hout en die stenen en dat stof. Ja, lekte dat water op het welk in de groeven was. Als nu het ganse volk dat zag, zo vielen zij op hun aangezichten en zeiden: de Heer is God, de Heere is God. En Elia zei tot hen: grijp de profeten van Baal, dat niemand van hen ontkomen. En zij grepen hen. En Elia voerde hen af aan de beek Kishon en slachtte hen al daar. Daarna zei Elia tot Achab: trek op, eet en drink, want er is een geruis van een overvloedige regen. Alzo toog Achab op om te eten en te drinken. Maar Elia ging op naar de hoogte van Karmel en breidde zich uit voorwaarts ter aarde. Daarna legde hij zijn aangezicht tussen zijn knieën. En hij zei tot zijn jongen: ga nu op en zie uit naar de zee. Toen ging hij op en zag uit en zei: er is niets. Toen zei hij: ga weder heen 7 maal. Het geschiedde op de 7e maal dat hij zei: zie, een kleine wolk als eens hand gaat op van de zee. En hij zei: ga op, zeg tot Achab: span aan en kom af, dat u de regen niet ophouden. En het geschiedde ondertussen dat de hemel van wolken en wind zwart werd en er kwam een grote regen. En Achab reed weg en toog naar Jezreel. En de hand des Heren was over Elia, en hij gordde zijn lendenen en liep voor het aangezicht van Achab heen, tot waar men te Jezreel komt. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we hopen in de voorbeden te denken aan de rouwdragende familie van Krimpen. Trachten we nu een zegen te vragen over dit ons te samen zijn. Yeah. Heere des hemels en der aarde, u regeert en bestuurt alle dingen. En uw handen brengen ons op deze dag van afzondering samen met onze kinderen in uw bedehuis. Een dag die altijd door onze vaderen werd genoemd, een biddag en een boetedag. Een eeuwen geleden schreven onze vaderen, de overheden van ons land, deze dagen uit. En uw knechten hebben ons de geschriften nagelaten van de beden en boetepreken die op deze dagen werden gehouden. We zijn zoveel honderden jaren verder. Als er ooit een tijd is dat er boete, schaamte, nood, ziend op de donkerheid van de tijd die we samen beleven, wezen mag, dan is het toch ook vandaag. En daarom smeken wij u, of u ons met onze kinderen wilt brengen bij dat verbroken altaar, wat Elia heden ging. Het gebroken altaar van ons persoonlijk leven, de breuk die er ligt tussen u en onze ziel. De breuk van het gebroken altaar van onze huisgodsdienst, waar zoveel slordigheid en zonde ligt. De breuk van het altaar in het kerkelijke leven, waar Juda en Ephraim elkander zo vaak benauwen. De breuk van het altaar, waar de overheden ons niet of nauwelijks meer voorgaan in uw inzettingen en in uw wegen. De breuk ligt op ons. Maar zoals Elia het altaar heeft geheeld, zo is er maar één meerdere van Elia die het altaar helen kunt, die onze harten zaligmakend bearbeiden kunt, die ons in de schuld van onze huiselijke en persoonlijke levens verootmoedigen kunt, die alleen maar wassen en reinigen kan van alle zonden, die alleen maar bijeen kan brengen wat bijeen hoort, en die in de breuk van land en volk alleen in der waarheid maar heden kan, in de toorn gedenk nog des ontfermens. Wanneer we vanmiddag zo met elkander stil mogen staan op deze biddag, bij het afhankelijke leven aangaande gewas en arbeid, dan smeken we daarin om uw verbeurde zegen. Biddag voor gewas en arbeid. Het gewas, de aardappels in de grond, de groenten die gezaaid zijn, wat allemaal wordt gereed gemaakt in de kassen in het Westland, de appels aan de bomen. Heer, het is alles zo afhankelijk van uw zegen. Want als u de regen inhoudt, dan verdort het gewas. En als de regen gedurig en gedurig nedervalt, dan verrotten de aardappels in de grond. O, wat zijn we afhankelijk zo van uw zorg. In het Noachitische verbond gezegd dat zaaiing en oogst, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden zullen. Waardigheden zijnde niet aan rechten hebben we ook niet. Maar mogen we smeken voor het gewas op het veld, u die ons zoveel overvloed nog geeft. We vragen u eerbiedig of u ook in dit jaarseizoen dat voorligt, ons nog bewaren wil voor de staf van de hongersnood. Of u ons enerzijds bewaren wil voor overvloed, waardoor we maar wegwerpen en verkwisten. En of u ons aan de andere zijde wilt bewaren voor tekort, zodat een mens in opstand zijn weg gaat. Mogen we het bidden met aag, rijkdom of armoede, geef ons niets, maar voed ons met het brood, onze bescheiden deels. Omdat ik zat zou geworden zijn, als we te veel hebben, u zouden vergeten. En omdat als er armoede is, niet zouden gaan stelen, maar dat we in kinderlijke afhankelijkheid het van u verwachten mochten. Zegent u ook de arbeid, niet alleen van onze mannen en vaders, maar mogen we het vragen allereerst voor onze kinderen, hun werk op school, in het leren van tafels, in het maken van moeilijke breuksommen. Of u helpen wil onze jonge mensen, dan is dat voortgezet onderwijs zich voorbereiden op het maatschappelijke leven, of in afhankelijkheid tentamens en examens mogen worden uitgevoerd, biddende als een Elia, het alleen van u verwachtende, hoewel wij zulks niet waardig zijn. Wil u de arbeid onze handen zegenen, bijzonder in ons goddelijk beroep als mannen en als vaders. Sterk, heren, onze moeders in het gezin, waar zoveel van gevraagd wordt in deze moeilijke tijd, omdat daar veiligheid en warmte en liefde toch gevonden mag worden. En wanneer er noodzakelijk gearbeid moet worden, soms ook door onze moeders, o Heere, mag het dan gebeuren in voorzichtigheid en met dat diepe besef dat het toch niet staan zal tussen u en onze godsdienstige dagelijkse opvoeding. Zegent u elk die een taak heeft in het maatschappelijke leven. En mogen we vanmiddag in afhankelijkheid vragen of elk in zijn goddelijk beroep de lust, de moed, de wijsheid en de krachten ervoor ontvangen mag. Waar de geestel van werkeloosheid is, wilt u nog uitkomst geven. Waar we misschien beperkt zijn naar lichaam, gedachten, krachten, wilt u daar nog sterken, ook in het jaarseizoen dat voorligt, waarin onze hand mag vinden om te doen wat oud is, wat niet meer werken hoeft, wilt u het gedenken. We vragen u of in het jaarseizoen dat voorligt, we van u ontvangen mochten zegen. Dat is zo heel anders dan voorspoed. Wij verwarren zo vaak rijkdom met zegen, armoede met vloek. Het gaat er toch om wat de dichter ook gezongen heeft. Uw zegen, die maakt alleen blij en rijk. En dan was de weduwe met de twee penningskens die ze worp in de schatkist rijker, want ze had iets van uw lieve gunst. Dan was de tollenaar achter in de tempel als een verloren mens rijker dan de fariseeën die op de hoeken van de straten stonden te bidden en die hun dure klederen droegen en de huizen van de weduwen opaten. En dat alles onder het mom van godsdienst. Maar uw zegen werd in al hun bezit gemist. Zoals eenmaal Levi toen de schellen van zijn ogen vielen, het zo eerlijk gezegd heeft. in het verlaten van zijn tolhuis, u volgend, dat de glans van al dat geld eraf was en die andere tollenaar het uitgeroepen heeft. En hetgeen ik met bedrog ontvangen heb, zal ik vierdubbel wedergeven. Mogen vooral om een zegen vragen over de geestelijke zaaitijd die u ons nog laat tussen biddag en dankdag, als u ons in het leven spaart. Voor een oud alleenstaande vrouw is de zaaitijd voorbij. De uren van het maaien is gekomen. Zij heeft voor uw geduchte rechterstoel gestaan en weggedragen wat in haar lichaam geschied is, goed of kwaad. Ons laat u nog in de zaaitijd, in de welaangename tijd en in de dag der zaligheid, mag vooral de prediking van uw woord vrucht dragen voor ons en voor onze kinderen tot waarachtige bekering, maar mag ook voor uw kinderen de prediking zijn tot ontdekking, tot beschaming. Bedeel ze met armmakende genade om plaats te maken voor het vervullende werk wat uit hem voortvloeit, het gezegende gestorven tarwegraam dat in de aarde gevallen is en stierf en dat na deze rijke vruchten zal dragen. Daartoe de bediening van de broeders zegen en de leesdiensten tot een zegen stellen. En wil onder deze herderloze kudde ook in het jaarseizoen dat voorligt al de ambtelijke arbeid op de catechisaties, de verenigingen en alles wat besteed mag worden aan de kostelijke zielen van onze medereizigers naar de eeuwigheid in de hand uw geestes toch vrucht dragen tot waarachtige bekering. Tot een haten en vlieden van de zonde, tot een beminnen van u en van uw zalige dienst. Ontfermt u over deze gemeente, verschillende jaren is ze reeds herderloos. Haar oudherder en leraar, gaande naar Utrecht, is de strijd reeds te boven. Zij zijn herderloos achtergebleven, als ook de kudde van Utrecht, gedenk. En sterkt u de weduwe van onze broeder. En wilt u aan dit volk gedenken. Omdat er een Elia gevonden mocht worden op de hoogte van Karmel. Omdat er één die in de stilte van de nachten als borg gebeden heeft voor zijn gemeente. Uw hand nog zou willen opendoen ook in het zenden van een dienaar des woords tot dit volk. Zegent u de ambtsdragers, bekwaamt u in de ambtelijke arbeid en wil ons allen gedenken, aan ziel en lichaam voor tijd en eeuwigheid beide in het jaarseizoen dat wacht met alles wat erin verborgen is. We smeken u, heren, als we dit jaarseizoen ingaan met zorg, met moeite, met verdriet. We denken aan die rouwdragende familie van Krimpen. Veel is weggevallen, opnieuw een stok oude uit een familiekring. Wilt u in de gang naar het graf zaterdag sterken, onze broeder geven wat nodig is in de rouwdienst. Heiligt u alle smart, gedenk allen die het rouwkleed dragen. Kan juist ook op dagen als deze zo gevoeld worden. We vragen ook, heren, voor de bedroefde familie Haring, waar de weduwe van wijlen dominee F. Haring ook in de achterliggende dagen ons zo plotseling nog ontvallen is. Ook in deze klasses is haar gang geweest, vele jaren. Heren, zult u de bedroefde en rouwdragende kinderen en kleinkinderen willen gedenken en eveneens, ook als zaterdag, de droeve gang naar het graf gemaakt moet worden willen sterken en uw woord zegenen. Heren, wilt u in dit jaarseizoen dat voorlicht gedenken waar leven verwacht wordt, wil u zorgen. Waar uitgezien wordt naar een huwelijksdag. Wilt u daar gedachtig zijn en zegen? Als uitgezien wordt, Heere, naar herdenkdagen, mag het dan zijn met de verootmoediging, wie ben ik en wat is mijn huis, dat u ons tot hiertoe gebracht hebt. In dit jaarseizoen, waar velen misschien van zeggen, wie zal ons het goede doen zien, gij toch over ons verheffen het licht uw aanschijn, zo Heere. En wilt u zo over onze klasses, over onze particuliere synode, over onze gemeenten waken. Veel komt af ook op onze gemeenten. Bewaart u ons bij de eenvoud van uw woord, bij een zuivere vertaling van de schrift. Zoveel komt ook onder ons op, wat daarvan afwijken wil en anders overdenken gaat. Heere, mogen bovenal de bevindelijke gangen van Sion verklaard in uw woord onder ons gepredikt blijven, maar ook verstaan en doorleefd worden. En vanmiddag sterken ook ons, als we andermaal met velen van onze broeders binnen en buiten de kring van onze gemeenten bij het verbroken altaar, we moeten ons wegschamen. Toch mogen uitgaan om de bazuin aan de mond te zetten, mag hij een zeker en een zuiver geluid geven. En zouden de uitgangen van ons samen zijn mogen juichen tot uw eer, zegent u bijzonder ook onze kleine kinderen. Misschien dat ze wel voor het eerst naar de kerk meegaan. O Heere, mogen ze ook wat eerbiedig kunnen luisteren. En dan zullen ze alles niet begrijpen, maar o, u hebt maar één woordje nodig, ook voor de vader en moeder die erbij zit. Doe verzoening over onze zonden, zegen ons met de broeders hier, en dat we vanmiddag als getrouwe wachters op Sions muren de woorden Gods mochten verkondigen. Uw lieve naam tot eer, zielen tot zaligheid en Sion tot onderwijs. De uitdelging van onze zonden om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente van de 34ste psalm, de versen 3 en 9. Ze sloegen het oog op God, ze liepen als een stroom hem aan. Hij liet hen immers schaamrood staan en wendde straks hun lot. En ook het negende, God is het verbroken hart. Het verbrijzeld en bedrukt gemoed en allen tijden. Nabij en goed en wat daar volgt in de versen 3... en 9 van de 34ste psalm, en ondertussen zal er gecollecteerd worden. Op deze middag is de eerste rondgang voor de kerk, en de tweede rondgang is voor de aflossing van de schuld op het kerkgebouw. De Heere zegene u en uw middaggaven. Geliefden, de tekstwoorden voor deze middag kunt u vinden in het u voorgelezen 1 Koningen 18 en daarvan bijzonder de versen 42, 43 en 44. Dus 1 Koningen 18, de versen 42 tot en met 44 vormen het tekstgedeelte voor deze middag. En we schrijven onder deze tekstwoorden, die ik zo ook zal voorlezen, het gebed van Elia. We letten eerst op het verschil bij dat gebed. Onze tekst begint ermee. Alzo toog Achab op om te eten en te drinken. Maar Elia ging op naar de hoogte van Karmel. In de tweede plaats staan we stil bij de wijze van dat gebed. Ik lees, en Elia breidde zich voorwaarts uit ter aarde. Daarna legde hij zijn aangezicht tussen zijn knieën. In de derde plaats staan we stil bij de beproeving tijdens dat gebed, vers 43. En hij zeide tot zijn jongen, ga nu op en zie uit naar de zee. Toen ging hij op en zag uit en zei, er is niets. Toen zeide hij, ga weder heen, 7 maal. De verwachting, onze laatste gedachte na dat gebed, vers 44, en het geschiedde. Op de 7e maal dat hij zeide, zie, een kleine wolk als eens manshand gaat op van de zee. En hij zeide, ga op, zeg tot Achab, span aan, kom af. Dat u de regen niet ophouden. Dus het gebed van Elia, het verschil bij dat gebed, de wijze van dat gebed, de beproeving tijdens dat gebed en de verwachting na dat gebed. En dan geven de Heer ons samen in luisteren en in spreken de onmisbare leiding en inkomst van zijn Heilige Geest. Geliefden, God heeft grote wonderen gedaan. En na 3,5 jaar droogte is het volk gekomen tot de heerlijke erkentenis waarvan de broeder heeft gelezen uit het 39e vers. Als nu het ganse volk zag dat het vuur des Heren, het altaar, het hout, de stenen, het brandoffer, het stof, ja, alles heeft verteerd en opgelekt. Als het volk zag dat God op een eenvoudige bede van Elia antwoord gaf, heeft het uitgeroepen in verootmoediging op hun aangezichten. De Heere is God. De Heere is God. Toen hebben ze alle Baals priesters geslacht. U vindt dat misschien aangrijpend. Maar de zonde die moet niet worden opgeruimd, doorverkocht. Maar die moet worden uitgeroeid. Ik heb ooit iemand gehoord die God in het leven stilzette. Dat hij zijn televisie niet op marktplaats zette. Maar dat hij hem op de schroothoop stuk geslagen heeft. Daar mocht geen ander meer naar kijken. Dan wordt de zonde uitgeroeid. En dan, gemeente, dan komt er een aangrijpend verschil openbaar. Dan lees ik dat Achab optoog om te gaan eten en drinken. Al heeft hij daar de toestemming van Elia. En ik lees dat Elia opgaat naar de hoogte van Karmel om te bidden. Nee, gemeente, Achab was niet de man van Psalm 99. Ook was Samuel op Gods hoog bevel biddend voor zijn volk. Maar die Achab-gemeente, die ging het om eten, om drinken, om regen, om voorspoed, om genot, En uiteindelijk had hij daar de Heer niet bij nodig. En nou is vanmiddag de vraag in de eerste gedachte. U bent op middag samengekomen in de kerk. Met uw kinderen. Bent u nou gekomen als een Agab? Of leeft er in uw hart iets van Elia, die in het stille van de middag de hoogte van de Karmel beklom? En dan niet te gauw zeggen dat u wel echt Elia bent, want u zit toch in de kerk en u bidt, ja? Een gemeente Agab zit veel dieper in ons hart dan dat we misschien ooit beseft hebben. Het gaat Agab om eten, om drinken, om regen, om het hier, om het nu. En nou heel eerlijk, hoe is ons leven? Als we nou vanmiddag een zegen komen vragen voor het jaarseizoen dat voorligt, waar gaat het u dan om? Gaat het u dan om uw eten, om uw drinken, om uw kleding, om uw bezit, om uw diploma, om uw zaak, om... Of is er op deze middagmiddag iets in uw ziel van... Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid, totdat ge ook mij... De schuldige, de rechteloze, de onwaardige, totdat ge ook mij genadig zij. En dan maar heel eerlijk gemeend, heel eerlijk. Waar ben je nou overdag mee bezig? Wat is nou in het jaarseizoen dat voorligt de bezigheid van je leven? U zegt mijn zaak, ik moet hard werken. Als er nou door de week kerk is, ben u er dan? Of gaat het u eigenlijk met Agab alleen om het eten en het drinken? En niet uw arme, kostelijke ziel op reis naar de eeuwigheid? Als u nou 's ochtends wakker wordt, lieve jongelui, lieve kinderen, en als u dan opstaat, buig je dan je knieën? Lees je dan Gods woord? Kom je dan op de eenzaamheid van Karmel? Of is er eigenlijk geen tijd voor bidden en Bijbel lezen en knieën buigen? Haast! Als we nou 's avonds slapen gaan, heb u dan nog 10 minuten voor de Heer en voor uw onsterfelijke ziel? Of gemeente, zijn we eigenlijk door en door Agab? Terwijl we misschien hier met onze kinderen ons afgezonderd hebben onder het woord, maar eigenlijk als een Agab. En dat we God heel best vinden als die voor ons eten zorgt en ons drinken zorgt en voor ons huwelijk zorgt en voor mijn diploma zorgt en dat ik hem verder eigenlijk niet nodig heb. Heel eerlijk, vaders, mannen. Hoe is het nou in ons goddelijk beroep? Hoe staan we nou als echtpaar in de zorg voor onze kinderen? Of is het al maar verdienen en verdienen en verdienen? Want we moeten toch eigenlijk wel 2 keer op vakantie. En de auto moet nodig vernieuwd. En het huis is eigenlijk, ja, dat moet toch ook weer een beetje aangepast worden. En je kan toch weer niet met de kleren van vorig jaar in de kerk komen. En die hoed, die heb ik nou 2 jaar. Of die nog 2 jaar mee kan. Ja, maar zo denken we niet. Dan is het hoog tijd voor wat nieuws. Daar moet voor gewerkt worden. Daar moet voor verdiend worden. En voelt u dat dan Agab eigenlijk in ons hart zit? Alzo toog Agab op om te eten en te drinken. Maar Elia ging op naar de hoogte van de Karmel. 2018, middag. Staat dat nu in het teken van zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Zeker, de overheid dat is vandaag als Agab. Vele mensen, misschien wel onder u, die hebben vanmiddag ook geen vrijgenomen. Die hebben de zaak opengelaten en de winkel open. En die gaan letterlijk met aangap tot onze overheden toe, die vroeger de bid- en bededagen uitschreven. Die gaan letterlijk op in vergaderen, in eten, in drinken, in kopen, in verkopen. U doet anders, maar bent u, jij, ik, anders. En kent u het ademhalen van het geestelijke leven? Wat is dat? Als een klein kindje geboren wordt, jongens en meisjes, dan haalt dat adem. Dat betekent leven. Je zit vanmiddag in de kerk. Als je stopt met ademhalen, sterf je. Dat doe je altijd, ademhalen. Wat is het ademhalen van het geestelijke leven? Het ademhalen wat wij doen? 30, 40 keer in een minuut. Dat hoort bij het aardse tijdelijke leven. Wat is het ademhalen van het geestelijke leven? Dat is het gebed. Dus als je geen gebedsleven hebt, ben je geestelijk dood. Of in ieder geval op zijn minst, want Gods kinderen hebben daar ook wel eens last van, geestelijk ver weg, kwijtend en slordig. Maar het geestelijke leven, het tere geestelijke afhankelijke leven, kenmerkt zich door het ademhalen van het gebedsleven. En daarom, gemeente, als Agab optoog om te eten en te drinken, zie ik Elia gaan naar de hoogte van Karmel. Een lang gebergte tegen de Middellandse Zee aan. En daar, gemeente, op die hoogte, in een stil gedeelte, daar krijgt die man vanuit de enige voorbidder een toegang tot God en zijn troon. En dan mag hij om die meerdere van Elia kinderlijk eenvoudig ontvangen wat een apostel schrijft in de Romeinenbrief. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat we bidden zullen gelijk het behoort, maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Het verschil bij dat gebed, ik ga naar mijn tweede gedachte, de wijze van dat gebed. En daar ligt vanmiddag voor ons allemaal praktisch onderwijs in. Ik lees verder in mijn tekst. En Elia breidde zich voorwaarts ter aarde. Daarna legde hij zijn aangezicht tussen zijn knieën. Dus die man die zojuist heeft gestaan, dat kan ook, eerbiedig bij dat altaar, aanroepende de naam des Heren. Die man die wellicht op oosterse wijze ook wel eens met Psalm 141 gezongen heeft, mijn beden met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht. Deze man, gemeente, die buigt hier. Hij gaat door zijn knieën. En vervolgens heft hij zijn hoofd niet omhoog, maar buigt hij zijn hoofd tussen zijn knieën. En zo in die eerbiedige, buigende, nederige, lage, kleine gestalte van het lichaam heft hij zijn noodgeschrei op tot de levende God. Is het nou belangrijk hoe je bidt? Is dat nou belangrijk? Nee, als je oud bent en je knieën stram zijn, dan kun je je knieën niet meer buigen. Is het nou belangrijk hoe je bidt? Gemeente, gelooft u niet dat de houding onder het gebed iets zegt van hoe mijn hart erbij betrokken is? Ik heb niet gekeken naar het onder het bidden. U ook niet, toch? Misschien zaten er hier wel kinderen heel oneerbiedig in de kerk. Misschien zat er wel een vader half onderuit gezakt die best had kunnen gaan staan. Misschien zat er hier wel een moeder ondertussen de nagels een beetje schoon te maken of nog eens door haar haar te wrijven of... Ik heb wel eens een keer heel stiekem bij een klas kinderen gekeken, toen schrok ik. Eén had zijn ogen open, de ander die was zijn boekje nog aan het dichtdoen, een derde. Dus de houding zegt ook iets van hoe het hier van binnen is. Als Gods kind teer bidt, dan geloof je toch niet dat ze half slapend in bed liggen. Hier Elia zegt, de Bijbel zegt vanmiddag, Elia gaat op zijn knieën en hij buigt zijn hoofd. Eerbiedig. Onderwijs voor het gebed. De wijze waarop die man bidt. En dan ligt hier vooral de nadruk op zijn persoonlijk gebed. Van iedereen verlaten, behalve zijn knecht dan. Bidt hij daar in de eenzaamheid? En ik zou u vanmiddag allereerst eens willen vragen, hoe staat het met uw openbare gebeden? Met tegelijk de vermaning van Koelman erbij. Dat toch onze verborgen gebeden wel langer mogen zijn dan onze openbare gebeden. Hoe staat het met onze tafelgebeden, onze gezinsgebeden? Eerbied. Ik zeg het niet alleen tegen u hoor, want ik heb de preek vanochtend thuis gehouden en vanmiddag was mij aan tafel ook weer een rommel. Toen zei er een op het eind, ja, je hebt vanochtend over eerbiedig bidden gehad, maar het was bij ons niet te zien vanmiddag. Ik zei, nee, dat was het inderdaad niet. Toch moeten we elkaar er wel in opscherpen, hè. Eerbiedig, aan tafel. Is er rust om aan tafel te bidden? Bidden we 's ochtends aan tafel, 's middags, 's avonds, gaat woord open. Gauw, want... Of is er tijd om te bidden? Agabs leven ligt veel dichter bij ons dan u en ik vaak denken. Hè? Kan zelfs zijn omdat we zo druk zijn met catechisatie of met een huisbezoek. Of, en dat het allemaal maar gauw moet. Het is er toch wel. U bidt toch wel aan tafel, vader. Hard op, vrij gebed. De nood van je kinderen, de nood van je vrouw op te dragen. Moeder, u kent toch wel de taak als vader niet thuis is om uw werk te doen. In afhankelijk, u kunt niet bidden. Dat vind ik altijd gelukkig als ik dat hoor van mensen, als ze niet bidden kunnen. Ik ben altijd heel verdrietig als mensen wel kunnen bidden. Maar ik ben altijd zo blij als ik mensen tegenkom die niet bidden kunnen. Alleen, als u niet bidden kunt, moet u het wel doen. Moet u het wel doen? Hoe zullen u het voor die witte troon kunnen verantwoorden? Ik kon niet bidden, heren, dus ik heb het maar niet gedaan. We deden het allemaal zachtjes aan tafel en we deden het zo'n beetje allemaal op onze eigen manier. Nee toch. Al ga ik vooral naar het persoonlijke gebed toe. Elia ligt hier niet direct openbaar te bidden. Het is geen gezinsgebed, maar we zien Elia als het ware vanmiddag op deze middag in de stilte van een binnenkamer, boven op die berg, een ogenblik ontdaan van al dat aardse geruis en gedruis. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Ik hoop dat 2018 u en ook jullie kinderen getekend mag worden in het leven van een Elia en breide zich voorwaarts uit ter aarde en legde zijn aangezicht tussen zijn knieën. Eerbiedig en stil voor het aangezicht Gods. En dan gemeente. En dan mag Elia gaan bidden vanmiddag. En dat blijkt ook vooral uit vers 43. dan mag Elia in dat bidden iets betrachten van aanhouden. Maar het gebed van Elia is vanmiddag vooral een gebed waarvan we lezen in onze Heidelbergse catechismus. Een gebed waarin hij de enige ware God aanroept. Een gebed waarin hij iets doorleeft van de nood van zijn volk, dat God vergeten heeft, dagen zonder getal en daarom de droogte moet ondervinden. Maar het is vooral een gebed, gemeente, en daar wil ik de nadruk op leggen vanmiddag, waarin wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heeren Christus wil, zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Daar ligt die man, gemeente. Zojuist heeft hij gebeden hardop, te midden van het volk. Er lag geen belofte aan ten grondslag. Hij heeft gesmeekt of God door vuur wilde antwoorden. En God gaf dadelijk uitkomst. Maar nu, gemeente, ligt die man op zijn knieën. En al heeft hij een gebed waarin een belofte van de Heere aan ten grondslag ligt. Hoofdstuk 18 is ermee begonnen. Elia, vertoon nu aan Achab, want ik zal regen geven op de aardbodem. We hebben het wel eens over biddend pleiten. Nou, gemeente, dit is nou een gebed van biddend pleiten. Elia heeft van de Heer het ware geloof ontvangen. Dat is altijd nodig om biddend te kunnen pleiten. In het woordje pleiten zit iets van recht hebben. En dan wordt Gods kind wel een rechteloze zondaar, maar als de Heer vanuit zijn woord iets aan hen belooft, dan mogen ze door het geschonken geloof biddend pleiten. Gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop ge me verwachting hebt gegeven. Dus dat ware pleitende bidden vloeit uit het ware geloof voort. Dat ware biddende pleiten, daar ligt dan ten grondslag wat de Heer zelf heeft toegezegd. En dat ware biddende pleiten, dat is wonderlijk, hè? Dat geeft nou een aanhoudend gebedsleven. Je zou toch zeggen, als de Heer nou beloofd heeft, dan kun je toch afwachten. Dan hoef je er toch niet meer om te vragen. God heeft beloofd, het zal wel komen. Ja, en dat is nou zo wonderlijk. Dat volk dat nou van de Heer een belofte kreeg, dat brengt nou juist met de belofte in het gemis en in de nood, en doet ze wel eens biddend pleiten. Gedenk aan het woord, Heere. Denk aan het vaderlijk meedogen. U hebt het toch beloofd, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Gemeente, leg ik de lat hoog vanmiddag? Nee. Wat is nou een gebed dat Gode aangenaam is en van hem verhoord wordt? Dat is een gebed waarin de levende God wordt aangeroepen. Dat is een gebed waarin ik mijn nood en ellendigheid recht mag kennen. En dat is een gebed dat desniettegenstaande wij zulks onwaardig zijn, maar steunend op het woord Gods verhoring vinden zullen om Jezus wil. U zegt, dominee, ik heb het ware geloof niet en ik heb ook geen belofte. Dan kan ik dus ook niet pleiten. Nee, maar u kunt wel bedelen. U kunt wel bedelen. Het is middag vandaag. Al zou u nou dat ware gebedsleven niet kennen, dan moet u vanmiddag niet naar huis toe gaan en zeggen, ja, ik kan het niet hoor, bidden kan ik niet, pleiten kan ik niet, geloof ik niet, dan wacht ik het maar af. Nee, gemeente, nee. Ik heb vanochtend in kapelle gezegd, als Elia 7 keer met een belofte pleitend bidden mag, 7 keer voordat hij antwoord krijgt, zou u dan mijn onbekeerde vriend niet 7000 keer vragen en bidden en smeken en aanhouden? Als Gods knecht al moet leren wachten. Ach gemeente, hebben wij dan recht op antwoord? Zul je bedelen? Zul je aanhoudend bedelen? Zoals de dichter. We hebben nu een ander versje gezongen in plaats van de psalm die ik opgaf door het sterfgeval. Maar zoals de dichter. Zo slaan wij het oog op onze Heere. Tot Hij ook ons genadig zij. En we zullen het straks horen hoe het gegaan is. 6 keer niks. En toch aanhouden. Bedelend. Smekend, vragend. Als het gaat over je schoolwerk, als het gaat over je maatschappelijke leven, als het gaat over zorgen in het huwelijk, zorgen in het gezin. De Heere hoort niet. Dat is niet waar. De Heere hoort elk gebed. Maar er komt geen verandering in. Is de Heere dat verplicht? We zeggen wel dat we rechteloos zijn, maar ondertussen vinden we het maar lastig als we al 10 keer om hetzelfde gebeden hebben en er komt geen verandering. Dan komt eigenlijk heimelijk dat hoogmoedige bestaan in ons naar boven toe. Waarom geeft de Heer nou geen antwoord? En waarom verandert dat nou niet? En waarom? En het ware gebedsleven, het ware aanhoudende gebedsleven, kenmerkt zich dat nou juist niet door rechteloos aan te houden? En kinderen des Heren, waar is nou dat? Waar is nou dat biddende pleiten? Is er bij ons ook niet veelal zoveel ingezonkenheid, zoveel slordigheid? Zal ik eens een andere vraag stellen, volk, ligt er nou nog wat dat vervuld moet worden? Lopen we nou nog wel eens in het gemis? Ik heb vanochtend in kapelle gezegd, er zijn zoveel mensen die hebben een tekst en een vers. En eigenlijk, de godsdiensten eigenlijk, die hebben het eigenlijk altijd. De ene keer dan voelen ze zich vredig en een andere keer zijn ze zoet gesteld. En dan konden ze weer zo kerken en God is toch geen land van uiterste duisternis. En je mag toch niet klagen en ongeloof is zonde. En ja, zo redeneert men er zich eigenlijk altijd bij. Heb u nou nog wat onvervuld ligt? Loop u nou voor 2018 nog met een gemis over de aarde? En is er iets van dat hunkerende gebedsleven? Gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop ge me verwachting hebt gegeven. En dan is er aan de ene kant gemeente een heel oppervlakkig pleiten. Pleiten op de beloften en pleiten op het doop en pleiten. Maar men verstaat het woord niet. Hè? Want pleiten dat is recht hebben op. Bedel maar, ook met je gedoopte voorhoofd. Bedel en smeek maar, Heere. Zou u wat aan mijn voorhoofd is betekend ook alsjeblieft in mijn hart willen werken. En aan de andere kant, kinderen des Heren, ik geloof dat we het ware geloofspleiten wel eens een beetje vergeten. En is er nou nog wel eens vanuit dat levende geloof een heilige weldoen op het koninkrijk der hemelen? hier, daar ligt die Elia. En hij heeft zijn aangezicht ter aarde neergelegd. Hij heeft zijn lichaam ter aarde neergelegd. En hij heeft zijn knieën, zijn aangezicht tussen zijn knieën verborgen. En dan leeft het in het hart van die man. Totdat God ons genadig zij. De beproeving tijdens dat gebed. En hij zeide tot zijn jongen, vers 43, ga nu op en zie uit naar de zee. Toen ging hij op en zag uit en zeide, er is niets. Toen zeide hij, ga weder heen. En dat gebeurt zo 7 keer. Dus Elia ligt op zijn knieën. Hij mag iets beoefenen van dat Heere waarop ik biddend pleit, milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Hij mag daar steunen op het woord van God. Ik zal regen geven. En dan gaat die jongen kijken. Niks. Komt hij weer terug. Elia buigt opnieuw zijn knieën. Niks. En de derde keer. En de vierde keer. En de vijfde keer. Altijd niks. Heb u nou in uw leven wel eens niks overgehouden? Niks. Werkelijk. Een lege mand. Niks. Daar niet meer bidden kunt. Daar niet meer vragen kunt. Daar niet opvoeden kunt, daar je niet werken kunt, daar je geen krachten hebt, dat je echt afhankelijk. We zijn toch samen bidder aan het houden en we willen het toch niet graag als Agab. O God, verlos me van dat Agabs bestaan en schenkt u me iets. Ja, maar wilt u het eigenlijk wel hebben? Nou, eens eerlijk tussen God en je ziel. Wil je eigenlijk wel zo'n leven als Elia, zo'n leven als de kerk? Waarin God verheerlijkt wordt en de zon daar op het diepst vernederd wordt. En waar, ja dat gaat schitteren straks, hè. En waar die meerdere van Elia op het luisterrijkst verheerlijkt wordt. 1 keer niks, 2 keer niks, tot 6 keer toe. Aan die strakke, strakke, wolkeloze hemel, die daar al 3 jaar en 6 maanden staat. Als een hemel van koper, waar geen druppeltje regen uitkomt. En er is tot 6 keer toe niks te zien. En hoewel er niks is, houdt de profeet toch aan. Daar heb je nou vanmiddag voor ons allemaal de middagboodschap. Misschien wordt er van het jaar vaak ervaren. Niks. Misschien dat je voor je rijexamen zakt. Misschien dat je je diploma niet haalt. Misschien dat op je zaak minder gaat. Misschien dat er in je huwelijk zorgen zijn. Misschien dat je als nou over zegen gaat in onze ogen. Daar moet zeggen niks, niks, niks. Niets te zien. En om dan toch aan te houden. Toch aan te houden. We zijn het niet waardig. En ik weet toch geen andere plaats dan om te bedelen. Om te smeken en om te vragen. Kinderen des Heren. Dat is nou de grote les. Die de Heren leert. Om nou te eindigen met niks. En om het geheim te ontvangen waar we eerst van zingen gaan. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn klacht gehoord. De Heere wilde op me smeken. Geen hulp mij doen ontbreken. Hij houdt getrouw zijn woord. Het 9e vers van de 6e psalm. Thank you. bij dat gebed. De wijze van dat gebed. We zijn bezig met de beproeving tijdens dat gebed. Het werk des Heren wordt beproefd, gemeend. Daar kun u eigenlijk aan zien dat het Gods werk is. Het ware werk des Heren wordt altijd beproefd. Waarom? Dan blijkt het of het een zaak van mijn hart is, of een zaak van mijn verstand of mijn gemoed is. Een gemeente, als het nou alleen een zaak is van mijn verstand en van mijn gemoed, dan komt een mens toch een keertje op een punt dat hij zegt: ik heb al zo lang gevraagd, al zo lang gezocht, ben er zoveel mee bezig. En als het nou zo moet. En dat ware werk, gemeend. En dat nabijkomende kan heel lang volhouden, hoor. Heel lang. Maar dat ware werk, gemeend, als stoot de Heere weg. Die Canaanese vrouw, het is niet voor jou, het is niet voor jou. Dat ware werk, zou je ook niet weggaan, zegt de Heere tegen de discipelen. Zou je nou ook niet weggaan? Ze gaan allemaal weg in Johannes 6. Zou je ook niet? En dan komt dat ware aanhoudende werk. Dan komt Gods werk openbaar. Wel beproefd, wel gelouterd. Maar als goud gaan ze blinken. Daar buigt die Elia. 1 keer, 2 keer. Gedenk aan het woord. Hij had ook een gebedsverwachtingen. Er lag een grond in die belovende, getrouwmakende God. Een zaligmaker. En daarom bad hij. Zelfs na de 6e keer. Opnieuw. Ik geloof dat er nog een les in ligt. Ik geloof toch dat het niet zomaar is. Dat er hier staat dat hij tot 7 maal gebeden heeft. En dat tot 6 maal toe de boodschap klonk. En hij zeide: er is niets. 6. Dat is het getal van het werken. God schiep in 6 dagen de wereld. God heeft 6 dagen gewerkt. Moeten wij ook doen. 6 is het getal van het werken. 6. Dat is het getal van de mens. Openbaring 13. Daar tekent Openbaring op een aangrijpende wijze de macht van de mens. Zijn getal 6. En nooit zal een mens geraken tot het getal van de volheid. 7. En gelooft u nou ook niet dat hier in deze eenvoudige geschiedenis het onderwijs ligt? Dat wij met al ons werken, met al ons menselijk doen en laten, redeneren en bezig zijn, een keer moeten leren dat het onvolkomen en met zonde bevlekt is. En dat er alleen maar verwachting ligt, 7. Dat er alleen maar verwachting ligt in de volheid die bij God te verkrijgen is. Nee, ik bedoel niet, gemeente, dat Elia elk gebedje opnieuw weer meer en meer afgebroken werd. Ik geloof niet dat we het zo vanmiddag in de geschiedenis mogen uitleggen. Want er lag in dat aanhoudend gebed iets van: ik steun op u. Het woord des Heren. Het ligt als een dierbare toezegging in mijn hart. Maar ik geloof aan de andere zijde dat we uit die 6 keer niks toch de grote les mogen leren dat nou alles van ons kort is en de avond. En dat er zo plaats komt voor de bediening van die meerdere van Elia, die enige eeuwige voorbidder in de hemel, die naar zijn rijkdom vervult een uitgewerkt volk, die naar zijn rijkdom vervult alle nooddruft in heerlijkheid. En daarom, ik heb het zojuist tot u gezegd, hè, u die nog voor eigen rekening leeft, kom, wij nou in je leven wel eens geëindigd met niks. Maar ik zou het nou eens willen vragen aan u, waar u ook gelegerd bent, levende zielen van Barendrecht, is uw mandje nou wel eens leeg gemaakt? Toen ik vroeger bij Gods kinderen kwam, Gods oude geoefende kinderen, als een jongen van een jaar of 14, 15, toen hebben ze me heel vaak gezegd, weet je waar je veel om bidden moet, om een nieuw hart. Natuurlijk. Om een God voor je hart, een borg voor je schuld, zeker. Maar weet je wat ze ook vaak tegen me zeiden? Bid maar vaak om ontledigende en armmakende genade. Bid er maar om. Om nou niks te hebben, niks te zijn, niks te worden, niks te blijven. Omdat er ruimte komt voor het wonder en het geschieden op de zevende maal, dat hij zeide, zie, een kleine wolk als eens manshand gaat op van de zee. En hij zeide, ga op, zeg tot Agab, span aan, kom af, dat u de regen niet ophouden, de verwachting, mijn laatste gedachte, de verwachting na dat gebed. Daar komt die jongen terug. Misschien heeft hij Elia wel eerbiedig gevraagd. Steek uw hand eens uit. Dat is niet veel. Dat is nou de hand van een man. Ja, hij is groter dan jouw kleine kinderhandje. Dat is waar. Maar wat is nou? Wat is nou als ik nou... Ik durf niet zo hoog, ik zou je niet op een trap durven. Maar stel nou voor dat ik mijn hand zou leggen tegen die hele grote wand hier aan de zijkant. Wat zou nou één zo'n klein mannenhandje, dat is het dan toch maar, van mij zijn tegenover heel die grote, hoge plafondmuur. Bijna niks, hè? Nee. En nou zegt die jongen, hij zegt, ja... Ik heb wat gezien. Maar dat is niet groter, Elia. Dat is niet groter dan de hand van een man. Die hele, hele grote, strakke, wolkeloze lucht. Jaar in, jaar uit is dat nu zo. Nou ja, er is nou één klein wolkje aan te zien. Je zou zeggen, ja, dat komt ook niks van terecht. Elia staat op. Hij zegt, ga zo snel mogelijk naar Agab toe. Die man moet stoppen met eten. Die moet zijn paarden inspannen. Die moet op zijn wagen gaan zitten. En die moet opschieten. Want er zal een geweldige regen komen. Die zal hem straks zelfs kunnen ophouden om nog naar huis toe te gaan. Dat ene kleine mannenhandje tegen die wolkeloze, machtige, grote hemel. Dat geeft Elia de grote verwachting dat er een regenbui komen zal, die heel het land zal bedekken. Een wolkje als eens manshand. Nou kunnen we dat geestelijk uitleggen en tijdelijk uitleggen. Mag ik eerst eens op de tijdelijke dingen wijzen, gemeente? Zullen wij de wolkjes als eens manshand nog proberen op te merken? U wil misschien van het jaar volle schuren, een grote auto, een prachtige lijst voor je diploma, een Een mens wil altijd maar groot, meer en groot en hoog en veel en... Heb je wel eens mogen opmerken naar God? Ik heb het over tijdelijke leven nu, hè? Als God een kruimeltje geeft. Maar voor elke dag genoeg gezondheid hebt. Als u voor elke dag genoeg werk hebt. Als u voor elke week met je gezin rond kan komen. Als je huis groot genoeg is. Als je auto, kun je er tevreden mee zijn. Een wolkje, als eens manschapt, al is het dan klein. Maar ziet u de zorg van de Heere dingen? Wie wijs is, merkt die dingen. En tegelijk gemeend, zal God nou door het eenvoudige, het kleine, het geringe, zijn zegen niet kunnen geven. Wij willen zo graag, ja, wij willen zo graag voorspoed. Vooruit! Een hele grote regen. Maar gemeente, ik weet niet of al dat grote, dat vele, dat hoge, dat... Ik weet niet of het zegen is. Ik ben wel eens bang dat het in heel veel gezinnen en levens leidt tot vloek. Omdat het afvoert van de Heere, van zijn dienst, van een afhankelijk leven. Het is zo'n gevaar, een wolkje. En tegelijk, een wolkje. En toch zul je nou niet karig van de Heere denken. We zingen het zo, hè, op mijn trouwverbond, mild en overvloedig. Zullen we nou niet klein van de Heere denken? En hij kan die eenvoudige dingen, hij kan het rijkelijk zegenen en vermenigvuldigen. Voor 2018, een wolkje, met alle zorgen in het maatschappelijke leven, met allerlei zorgen, economisch, misschien ook wel bij u in de zaak, met alle zorgen die er zijn aan zonden en aan afmakingen, een wolkje. En toch, gemeente, toch, zou het nou niet waar zijn dat de Heer in het tijdelijke leven nog steeds zorgt, onderhoudt. En zijn dat toch niet die kleine wolkjes, waarin we mogen opmerken dat de Heer in het uitwendige nog zijn oog heeft op onze gezinnen, op onze scholen, op ons wegzinkend vaderland. Een wolkje. Mag ik het geestelijk nog proberen uit te leggen? Dan gaan we eindigen. Een wolkje als eens mans hand. Onze broeder zal vanavond, denk ik, meer een tijdwoord houden. Ik hoop dat ook te doen in kapellen. En als we nou samen met onze kinderen in deze tijd leven. Gemeente, ik zeg dan toch niet te veel dat het eigenlijk een tijd is vol met donkere onweerswolken. Dat is niet om pessimistisch te doen, maar als u ziet wat voor machten en krachten, wat voor zonden en verleidingen er op ons en onze gezinnen afkomen. Als we zien hoe de wereldgelijkvormigheid en de aardsgezindheid de kerk binnendringt. Als we zien hoe we samen verslingerd zijn aan de moderne media. Wat de televisie in onze gezinnen veelal niet bereiken kon. Dat kent zijn weerga niet. Nu de duivel het internet in onze gezinnen heeft geïntroduceerd. En bijna niemand kan zonder. En ondertussen kijken we allemaal televisie. En nog veel meer wat we via films en dvd's en gemeente aangrijpend. Ziet u niet de donkere onweerswolken? Als we zien op de verdeeldheid van de kerken, als we zien op de wereldgelijkvormigheid in onze gemeenten, als we zien het oppervlakkige godsdienstige leven, de zorgen in de huwelijken, De liefde, oh, als die weg is, trouw, dat bestaat bijna niet meer. Dan ga je van elkaar af en dan zoek je weer wat anders. Gemeente, het doortrekt allemaal onze gezinnen. Je zou toch bevreesd zijn. Hè? En toch vanmiddag een wolkje, als eens manshand. Wat? Ik zal van kind tot kind, tot aan het eind der dagen, mijn zaad bevestigen. Een wolkje, als eens manshand. Kom je toch nog wel eens tegen, broeders? Zo'n wolkje. Je komt misschien ook een hoop godsdienst tegen, daar word je verdrietig van. Maar soms sommige van die mensen die misschien wel jongeren op catechisatie, die niet veel zeggen, die je soms heel stiekem wel eens een traan zien wegpinken. Die niks zeggen, niks vertellen. En misschien zo'n kind, vader, moeder. Misschien vinden ze je wel vreemd in het gezin. Omdat tot dat verborgen leven kent, zitten er hier nog van die kleine wolkjes. Van die missende, zoekende, ongelukkige mensen die God niet missen kunnen. Zijn dat nou mensen die bekeerd zijn? Zijn dat nou mensen die aan het avondmaal durven? Nee, dat niet. Nee, en toch zijn het van die wolkjes. Als eens manshand. Veracht de dag der kleine dingen niet. En het zijn toch de wolkjes. Er is nog verwachting. Mijn trouw rust zelfs op het late nageslacht. Zul je er maar om bedelen. Voor jezelf, voor je kinderen. Heren, een wolkje. En tenslotte, volk van God, de wolkjes. Dat toch niet ontkennen kunt. Dat God wel eens gesproken heeft. Dat misschien dat wolkje. Die stille hoop in de nacht van je uitgewerkte leven. Die stille hoop. Mijn ziel vol angst en zorgen. Wacht sterker op den Heere dan de wachters op de morgen. En als er dan eens van die ochtend gloren in je ziel mogen geschonken worden, dat het nog kan bij God vandaan, is niet als een wolkje van eens manshand. Een wolkje. Als iets van die dierbare middelaar in je zielenleven mag gesmaakt worden, een wolkje. En weet je? Hier zijn het wolkjes. Maar zo zeker, als dat wolkje tot een machtige, machtige regenbui geworden is in dat dorre, droge land, zo zeker is dat wolkje het heerlijke onderpand dat er een schare zal zalig worden, die niemand tellen kan. En zo zeker als de wolkjes hier, je ziel, kinderen des Heren, wel eens mogen verkwikken, zo zeker zal het straks waar worden. Dan wordt dankbaar, elk hunner zal in het zaligst oord van Sion haast voor God verschijnen. En daar zullen het geen wolkjes, daar zullen het geen kruimeltjes, maar daar zal het zijn, ik zal water scheppen. Uit de fonteinen des heils, daar zal niet meer worden gehongerd. Daar zal niet meer worden gedorst. Daar zal het werkelijk zijn, maar blij vooruitzicht. Dat bestreelt, verzadigd met uw goddelijk beeld. Amen. Heere des hemels en der aarde, zo lag er onderwijs vanmiddag in. Ontdekkend misschien wel, dat we met ons Agabs hart hebben gezeten. Terwijl we misschien de woorden op de lippen van een Elia hadden. We smeken, Heere, zult u dat ware gebedsleven in ons hart willen werken, dat ademhalen van het geestelijke leven. Schenkt u aan onze kinderen, onze jongeren eerbied, een trouw, een ernstig zoeken van u den Heere, dag bij dag. Schenk ons dat bedelende leven aan uw troon. Wek in uw kinderen nog dat pleitende leven door uw geest. En mogen we de dingen in al de verwarring in onze tijd toch ook blijven onderscheiden en helder blijven zien. Heere, schenkt u dat wolkje als eens manshand, persoonlijk, kerkelijk, en in ons wegzinkend vaderland. Heere, wil nog niet geheel en al van onze wijken, hoewel wij zulks waardig zijn. Gedenkt u, Heer, aan onze oude broeder, die onder dit volk wonen mag. En wilt u, broeder Meinders, in de hoge ouderdom iets schenken van dat wolkje als eens mans hand, dat bij ogenblikken het hart gaande maakt, te mogen uitzien naar de volle verzadiging. Dan begint zijn dienstwerk pas volmaakt. Sterk, broeder van Zetten, die vanavond uw woord hoopt te overdenken, en help ons thuis in een woord naar de gelegenheid des tijds, in de erkentenis voor wat u schonk om Jezus wil. Amen. De nazanggemeente is van de 81ste psalm, het 7e en het 12e vers op uw noodgeschrei en opent uw mond. En wat dan volgt, de versen 7 en 12 van 81 en namens de kerkenraad maak ik u het volgende bekend. Op de maandag jongstleden gehouden ledenvergadering is de nieuwe gemeentegids uitgedeeld aan alle aanwezigen. Als u de gemeentegids nog niet hebt, dan kunt u uw gids meenemen vanuit de dozen die bij de balie van de keuken staan. We zingen Psalm 81, vers 7 en 12. gaat dan heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.